Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
1, 2 worden verzocht te zingen van Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Zingen we ingetogen Psalm 95, het vierde vers. U zal worden gelezen het boek Rut, daarvan het tweede hoofdstuk, vooraf de 12 artikelen en van de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 van de verwerping der dwaling, paragraaf 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, van de verwerping der dwalingen, de rechtzinnige leer van de verkiezing en verwerping verklaard zijnde, verwerp de synode de dwalingen dergenen die leren dat de wil Gods van zalig te maken degene die zouden geloven en in het geloof en de gehoorzaamheid des geloofs zouden volharden, het ganse en gehele besluit van de verkiezing ter zaligheid is en dat er niets anders van dit besluit in het woord Gods is geopenbaard. Want deze bedriegen de eenvoudige en wederspreken klaarlijk de heilige schrift die getuigt dat God niet alleen degene die geloven zullen wil zalig maken, maar dat hij ook enige bepaalde mensen van eeuwigheid heeft uitverkoren, welke hij in de tijd boven anderen met het geloof in Christus en met volstandigheid zou begiftigen, gelijk geschreven is. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En hij heeft ons uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig zijn. Wij lezen Rut 2. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man, geweldig van vermogen van Elimelechs geslacht, en zijn naam was Boas. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En ze heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is ze gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zeide Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan. Maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben. En Boas antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder in het land uw geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van den Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En ze zeiden, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een uwer dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, kom hierbij. En eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost koren. En zij at en werd verzadigd en hield over. Als ze nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongen zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de hand voor haar wat vallen en laat het liggen, dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond en zij sloeg uit wat zij opgelezen had en het was omtrent een eva gerst. En zij nam het op en kwam in de stad en haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gewrocht had en zeide, de naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb, is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide, ook, omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb, zullen hebben voleindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter, Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gersteoogst en tarweoogst voleind waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder.
Psalm 40, vers 3, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is er die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Vers 5, uw heilige wordt door mij al onverbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen, uw heil, de mens beschoren. Psalm 40, de versen 3 en 5. gemeente, waarom is Naomi toch zo verwonderd als Rut vertelt dat ze bij geval op de akker gekomen is van die man geweldig van vermogen, wiens naam is Boas. Daar roept Naomi het uit, gezegend zij hij de Heere. Waarom? Ze zegt erbij, hij is een van onze lossers. De Heere heeft zijn weldadigheid niet nagelaten aan de levenden en aan de doden. Waarom zegt ze dat allemaal? Gemeente, deze jonge Moabitische heidin Rut had in Israël geen bestaan. Geen grond om te bestaan. Ze had leren buigen onder de armenwet. Voor haar was er niks overgebleven dan te rapen op de akker van de een of de ander, om daarvan in haar levensonderhoud te voorzien. Maar nu heeft de Heere het zo geleid dat Rut is gekomen op de akker van een zekere Boas, en dat is een bloedvriend van Elimelech, haar overleden man. En als Naomi dat zo overziet, gemeente, dan ziet ze de voorzienigheid van God. Dan ziet ze waar we het vanmorgen over hadden. Naomi die mag hoger opblikken. Naomi ziet de leiding Gods. Want Naomi weet dat er een wet is gegeven door de Heere, die ervoor kan zorgen dat ze haar verloren bezittingen weer terug kan krijgen in haar bezit. Een wet die ervoor zorgt dat er een man is die toch weer trouwt met de weduwe Rut. En dat wanneer er nu kinderen uit dat huwelijk geboren mogen worden, dan is dat eigenlijk, dan behoort dat kind tot haar overleden zoon als een erfgenaam. Met andere woorden, deze Boas is een losser. Die kon dat stuk land lossen. Die kon Rut lossen. Dan hield dat in dat hij met Rut moest trouwen. Dat hij eventuele schulden van Naomi moest betalen. En dat ze haar kwijtgeraakte bezittingen weer teruggaf in haar eigendom. Die moest hij kopen. En wat nu Rut vertelt, dan blijkt daaruit de gewilligheid van deze man. Zijn vriendelijkheid tegenover Rut, en dat geeft Naomi moed. Ze weet ook dat deze Boas een man is geweldig van vermogen, dus er staat hem eigenlijk niets in de weg om Rut haar schoondochter te lossen, zodat Rut in Sion kan worden ingelijfd. De naam van Sions dochter kan gaan dragen, een bestaansgrond heeft ontvangen in Israël, en dat ze in het toekomende het eigendom zou mogen zijn van een man in een rechte weg. Gemeente, deze Boas is een type van Christus, dat begrijpt u. U en ik hebben allemaal een losser nodig. Wij zijn onze bezittingen kwijtgeraakt in paradijs. Daar hebben we niets meer van overgehouden. We hebben onszelf van uitnemende gaven beroofd. We zijn geheel ellendig geworden. Daarbij, gemeente, hebben wij een schuld gemaakt die reikt van de aarde tot een hemel. En geen kwadrant penning om te betalen. Daarbij gaan we als het ware als een ellendige weduwe over de aarde. We hebben geen bestaan voor God. Gemeente, weet u hoe ze het inleven? Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Ze gaan als een vreemdeling over de aarde. Ze horen in de eigen waarneming nergens bij. Wat is er nu toch nodig dat die enige losser, die meerdere van Boas, die man geweldig van vermogen, die zo gewillig is om zondaren zalig te maken, om hun verloren bezittingen hen weder te geven, om hun schuld bij God te voldoen tot de laatste kwadrantpenning toe. En die zo gewillig is om zijn zwarte bruidskerk niet alleen te kopen met de dure prijs van zijn dierbaar bloed, maar dat hij zijn bruidskerk ook gaat verlossen uit de heerschappij des duivels, uit deze tegenwoordige boze wereld, uit de macht der zonde en der duisternis, en dat hij zijn bruidsgemeente zich tot een eigendom maakt. En dat geeft hoop voor een doodschuldig buitenstaand volk, dat er nu zulke wet is, dat God nu voor zulke middelaar heeft gezorgd, die nu gewillig en bevoegd en bekwaam is om doodschuldige zondaren te gaan verlossen en in de gemeenschap met God te gaan herstellen, opdat ze een bestaan voor de Heere zouden hebben, dat ze met die Christus verenigd de Heere straks tegemoet gevoerd zullen worden in de lucht, om dan altijd bij de Heere te zijn in de gewesten der eeuwige zaligheid, om binnen te treden in die zalen van het avondmaal van de bruiloft des lams, die meerdere van Boas. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, ik zal u mij ondertrouwen in goedertierenheid en in barmhartigheden, ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Is er nu nog een volk, gemeente, wat als Rut zo erbuiten staat, zo ellendig hun weg gaan, ze zich geen naam weten te geven? Hoe raken ze nog ooit hun schuld kwijt? Hoe krijgen ze nog ooit weer het beeld Gods terug? Hoe raken ze ooit het eigendom van God en van die getrouwe zaligmaker? Het lijkt voor hen zo ontzettend onmogelijk. En tegelijkertijd zijn ze aan het rapen op de akker van die meerdere van Boas. En is het Boas die hen in het oog heeft gekregen? En die man die zal niet rusten totdat hij heden deze ganse zaak voleind hebben. We gaan naar zondag 6, waar de meerdere van Boas wordt verklaard in ons leer- en troostboek. En hij door het geloof mag worden aanschouwd door een volk dat nu alles heeft verloren en niets heeft overgehouden, maar over de aarde gaat met de beden: wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker is dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. We gaan naar vraag 16. Waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit de kracht zijner Godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, terwijl God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën van de wet heeft laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Zondag 6, gemeente, spreekt van de middelaar Gods en der mensen. Wij letten op zijn beide naturen, op zijn heerlijke persoon en op zijn heilig evangelie. De middelaar Gods en der mensen zijn beide naturen. De vragen met de antwoorden 16 en 17. Zijn heerlijke persoon, vraag en antwoord 18. Zijn heilig evangelie, vraag en antwoord 19. Gemeente, deze onderwijzer, deze leerling, deze leergierige leerling stelt geen kritische vraag. Zo moeten wij het niet zien. Deze leerling is naar die geoefende christen gegaan om te horen hoe hij zalig kan worden. Welk onderwijs die geoefende christen heeft ontvangen van de Heer door zijn woord en geest. Hoe hij is onderwezen geworden in de weg der zaligheid. Deze geoefende christen mag vertellen wat God in zijn leven heeft gedaan. En daarom vraagt deze leergierige leerling, wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? En dan gaat ze spreken als het ware. Zo moeten wij het zien. Geen kritische vragen, maar de leerling is verlegen om onderwijs. Als nu die geoefende christen heeft geleerd dat hij een middelaar nodig heeft die waarachtig en rechtvaardig mens is, die tegelijk ook sterker is dan alle schepselen, dat is die tegelijk waarachtig God is, dan vraagt deze leerling, waarom is dat dan nodig? Waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarom moet hij tegelijk ook God zijn? Want hoe kan dat eigenlijk wat u zegt? Tegelijk waarachtig rechtvaardig mens en waarachtig God. En dan luidt het antwoord, omdat de rechtvaardigheid God vorderde dat de menselijke natuur, u en ik, Adam, omdat de menselijke natuur die gezondigd had, die moet voor de zonde betalen. Dat is overeenkomstig de rechtvaardigheid Gods. God doet van zijn recht geen afstand. Heeft de mens gezondigd, moet de mens de straf dragen. Dan moet die mens boeten. Dan moet die mens de schuld betalen. Dan moet die mens het goed maken. Dan moet die mens de wet volkomen vervullen. Anders is er voor het menselijk geslacht totaal geen zaligheid over. Hij moet recht waarachtig mens zijn. Dat is eenvoudige mens met ziel en lichaam. U bent thuis en hier allemaal waarachtige mensen. Onthoud de catechisanten, als ik die vraag zo in jullie midden ineens stel van hoeveel waarachtige mensen zitten hier, dan moeten de meesten even kijken. Wat bedoelt u? Wat hier staat, dat is dat de middelaar, de zaligmaker, moet eenvoudig een mens zijn met ziel en lichaam. Ziel en lichaam hebben gezondigd. Ziel en lichaam moeten de straf dragen. Ziel en lichaam moeten worden verlost. Ziel en lichaam moeten worden hersteld in Gods gunst en gemeenschap. Wel nu, dan moet er een waarachtig mens zijn om te gaan voldoen. Die moet ook rechtvaardig mens zijn. Dat begrijpen we natuurlijk ook. Dat is duidelijk. Stel u voor, u staat bij de bank in het rood voor 3 miljoen. En uw buurman komt naar u toe en die heeft een schuld veroorzaakt van 2 miljoen. En die vraagt, kunt u mij alsjeblieft helpen, man? Ja, dan staat u daar verlegen. Ik weet niet of u het weet, beste man, maar mijn schuld is 1,5 keer zo groot. U zult een andere moeten opzoeken, want ik kan u niet helpen. Een mens die zelf zonde heeft, kan onmogelijk de schuld voor anderen betalen. Een mens die zelf heeft gezondigd, kan onmogelijk voor anderen boeten. Een mens die zelf heeft gezondigd, kan onmogelijk het leven voor de ander verwerven door de wet nog te vervullen. Dat is een onmogelijkheid. Nee, willen wij een middelaar hebben die ons met God verzoenen kan, dan moet dat een middelaar zijn die en mens is met ziel en lichaam en een mens zijn die helemaal zonder zonde is, die buiten de toerekening van Adams diepe bondsbreuk is blijven staan. Anders kan die mens mij immers niet helpen en mij van mijn hemelhoge schuld verlossen en mij als zondaar zalig maken. Dus hij moet waarachtig rechtvaardig mens zijn. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Gemeente, luister. Stel u nu toch voor dat ik de straf zou kunnen dragen. Want er staat op dat hij uit de kracht van zijn godheid de last van de toorn God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Kijk, zou er al een mens gevonden worden die die straf kan dragen, dan moet die mens de straf tot in der eeuwen eeuwigheid dragen, zonder dat die mens ooit de straf kan wegdragen. Dus dat gaat niet. Toch niet, nee. Die middelaar die moet tegelijk waarachtig eeuwig God zijn. Nu kan de eeuwige God in een korte tijd de eeuwige straf op de zonde dragen, geheel doordragen en vervolgens wegdragen, opdat hij anderen van de straf zou kunnen verlossen. De middelaar waar het over gaat, die moet tegelijk waarachtig God zijn. Kan niet anders. Dat moet. Die middelaar, die moet ook een werk gaan doen. Die moet niet alleen die straf dragen, doordragen, wegdragen. Dat is zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Kan hij alleen maar doen als hij God is. Om daarin dan zijn mensheid te ondersteunen. Hij moet als God nog iets doen. Hoe kan ik nu toch als mens een ander mens die dood ligt door de zonde en de misdaden levend maken? Hoe kan ik een mens het ware geloof schenken? Dat is ook een onmogelijkheid. Daarvoor moest hij waarachtig God zijn. Om dode zondaren levend te maken. Dan nog iets. Als hij nu als rechtvaardig, waarachtig mens en als waarachtig God alle arbeid heeft volbracht, dan moet hij niet alleen die dode zondaar levend maken, het geloof planten, dan moet hij zijn verdiensten aan die mens gaan geven. Door zijn geest die verdiensten die mens gaan toe-eigenen. Dat die mens de gerechtigheid van de middelaar ontvangt. Vergeving van zonde ontvangt. En een recht aan eeuwige leven verkrijgt. Zulke middelaar betaamt ons. Die hebben we nodig. Waarachtig rechtvaardig mens. Tegelijk waarachtig God. En dan staat daar die verlegen leerling. Wie is deze middelaar? Die waarachtig en rechtvaardig mens is. Die tegelijk ook sterker is dan alle schepselen. Dat is die gelijk waarachtig God is. We gaan onze tweede gedachte bezien en zijn heerlijke persoon verklaren. Wie is deze middelaar? Hoor eens gemeend. U zegt misschien dat is toch wel wat overdreven deze vraag. Daar is toch de wereld vol van, niet waar? Tegenwoordig heeft toch bijna elk kerkmens de naam Jezus op zijn lippen. En weet dan deze leergierige leerling, deze belangstellende leerling, weet die dan niet over wie het gaat? Is die zo dom of zo? Is die niet onderwezen? Staat hij midden in de wereld? Nee. Deze belangstellende leerling, die zit zelfs al op de leerschool van vrije genade. En die weet het niet. Nee, die weet het niet. U stemt allemaal toe thuis en hier in de kerk dat u een zondaar bent. Vrouwen in ons midden, u beleidt het allemaal een zondares te zijn. U roept het misschien niet hard, ik hoop dat u het in de binnenkamer beleidt. Maar alle stemmen wij het wel toe. Maar in welke mate weet u het nu? Want gemeente, het is een eeuwigheidsverschil. Of ik met mijn historiële geloof, met mijn natuurlijk verstand, onderwezen in de schrift, best wel van harte wil toestemmen, ik ben een zondaar. En vervolgens gaat u vanavond weer slapen en morgenochtend naar uw werk. Hè? Niks aan de hand. Of, en die zijn er in de gemeente meer dan één hoor, die in de doorleving van hun gevallen zondaars bestaan, zondaar voor God geworden zijn. Zie misschien aan de buitenkant niet altijd, vaak ook wel, als u tenminste wat onderscheiden kennis hebt en het wilt zien. Want gemeent, zulke overtuigde ontdekte zondaren, ze gaan hoe langer hoe meer buigen, hoe langer hoe minder praten. Ze staan er hoe langer hoe meer buiten, ze worden hoe langer hoe schuldiger, ze worden hoe langer hoe ellendiger, ze worden hoe langer hoe dwazer, ze weten steeds minder. En het wordt steeds onmogelijker. Zulk een belangstellende leerling op de leerschool van vrije genade. Wie is toch deze middelaar? Mijn zondaar zijn moet doorleefd worden. Wilt het mij als een verloren zondaar aan Gods voeten brengen? Gemeend. De middelaar moet aan mijn ziel geopenbaard worden. Wil ik weten wie hij is. Is er een volk in ons midden gemeend? Daarvoor is de middelaar zulk een verborgen persoon. Ze liggen wat te wenen. Wie is toch deze middelaar? Ze horen het evangelie preken. Ze zijn zo ellendig als maar kan. Ze hangen aan de prediking. Heere, wie is toch deze middelaar? Gemeend, ik wil dat niet altijd zeggen, maar sommigen ergeren zich daar wat aan. Maar de middelaar is voor een wedergeboren ziel een overtuigde ontdekte zondaar, een verborgen persoon. Maar geen nood hoor, want er is een drie-enige God. Heeft de Vader zijn Zoon verordineerd, dan neemt de Heilige Geest het op zich om die dierbare middelaar Gods en der mensen te verheerlijken. Dan zorgt die geest er wel voor dat die overtuigde, ontdekte ziel Christus in het oog gaat krijgen. Luister, die blindgeborene werd door Jezus de ogen geopend. Door Jezus. Door de zaligmaker met een tegenstrijdig middel om het wonder des te heerlijker te laten uitkomen. Jezus spoog op de aarde, maakte slijk van dat speeksel, streek het op de ogen van de blinde en zei, ga, en was u in het badwater, Siloam. En dan is hij als een blinde geleid geworden naar het middel om zijn ogen te openen. Daar gebeurt een godswonder, zijn ogen gaan open. Maar ja, wat weet die man nu eigenlijk? Die man die weet niks, want die had nog nooit iets gezien. En eerst zag hij de mensen, die dacht, oh, dat het bomen waren. Maar ja, hij had wel eens over bomen gehoord. En nu ziet hij de mensen en denkt dat het lopende bomen zijn. Nee, die man die moet alles leren, begrijpt u? Hij is blind geweest, heeft nooit licht in zijn ogen gehad. Dan ontstaat er ongeveer ruzie in de tempel, omdat natuurlijk Jezus dat op de Sabbat deed en ze maar niet het wonder van Jezus van Nazareth willen geloven. Dan wordt hij vervolgens uit de tempel gestoten. Daar gaat deze buitenstaander zijn weg. Voelt ge? En dan is het tijd voor Jezus. Die zoekt hem op. En dan zegt hij, daar komt Jezus aan. Wel nee, gemeente. Jezus vraagt hem of hij in de Zoon van God gelooft. Dan zegt hij, wie is hij, Heere? Wie is toch deze middelaar? Opdat ik in hem geloven mogen? Wat zegt Jezus dan? Ik ben het, die met u spreekt. En dan gebeurt er weer een wonder. Dan hoort hij de stem van de zaligmaker. Die had hij eerder gehoord, maar hij kende die stem niet. Nu herkende hij die stem, er kwam zoveel in mee. Dat gaat zo naar binnen. De Heilige Geest past het woord toe. Die blindgeborene, die ziende is geworden, ziet de persoon van de middelaar in zijn menselijke natuur natuurlijk. Dat is nu niet meer zo. Maar hij ziet meer. Hij ziet door het geloof de middelaar, Gods en de mens. Zo weet ik dan. En hij aanbad hem. Dat is de vrucht. Hij aanbidt Christus. Hij buigt met zijn hele bestaan voor de middelaar Gods en der mens die zich zo heerlijk aan zijn ziel had geopenbaard. Nu gelooft hij. Nu is niet geloven onmogelijk. Hij gelooft in de Zoon van God. Ziet ge? Voelt ge deze leerling? Zijn nood? Wie is toch deze middelaar? En dan dat antwoord gemeend. Onze Heere Jezus Christus. Stemt u in, volk. Hier spreekt de kerk. Hier spreekt de kerk met een hoofdletter. De onderwijzer weet over wie het gaat. Hij weet wat hij zeggen moet. Dat weet hij niet alleen met zijn verstand. Dat weet hij met zijn hart. Het heeft Gode behaagd zijn Zoon in hem te openbaren. Onze, zegt hij. Hoe komt hij daaraan? Het onderwijs van de geest, het geloof in oefening, mijnt hij, eigent hij de middelaar Gods en der mensen. Zover komt deze leerling hier natuurlijk nog niet. Dat begrijpt u wel. Die geoefende christen, die is nader onderwezen, want die gaat de leerling verder onderwijzen tot en met zondag 23 toe. Maar hij gaat een heerlijk antwoord geven. Hij gaat Christus schilderen voor deze leergierige leerling die Jezus wil zien, die de middelaar wil leren kennen, die zonder borg niet meer leven kan, die met God verzoend wil worden, die van zijn zonde af wil, die van zijn schuld af wil, die de breuk geheeld wil hebben, die de kloof gedempt wil hebben, die wil hebben dat de afstand wordt weggenomen en dat de scheiding wordt overbrugd. Die geoefende christen voelt het wel. En nu gaat hij de Heere Jezus Christus verklaren. Hij zegt onze Heere Jezus Christus. Heeft die man dat op één dag geleerd? Geloof dat nu niet. Dat leren Gods kinderen niet op één dag. Dat gaat allengskens. Dat gaat zo stap voor stap. Weet een overtuigde zondaar 3 dagen later dat hij zo verdorven en zo onverbeterlijk en zo onbekeerlijk en zo onbekwaam en zo onmachtig en zo onvruchtbaar is van zichzelf? Nee, gemeente, daar gaat meestal jaren overheen. Toen we een heel stukje jonger waren, hadden we wel eens het voorrecht dat er geoefend volk in huis kwam. Er stond er zo'n geoefende christin voor de deur. We deden open. Ze zei, als je wist wie er hier voor de deur stond, dan deed de deur niet open. Ik dacht, vrouw, nu moet je maar niet overdrijven, kom maar gewoon binnen. Maar nu zal ik dat niet meer zeggen. Als de Heere gaat ontdekken en ontgronden, ontledigen, ontkrachten, ontbloten, blijft er een goddeloos monster over. Een samenknoping van ongerechtigheid en een gans bittere gal. Maar dat is een proces meestal van jaren. En zo is het hier ook. Precies hetzelfde. Dat is een proces. Daar gaan jaren overheen. Willen ze de onderwijzer na kunnen zeggen wat er hier staat. Want gemeent, ellendig Sion in ons midden, wat hier staat, is nu de volheid die in Christus Jezus is. Is een volheid van genade voor de grootste van de zondaren. Wat hier staat, deze Jezus Christus is de middelaar Gods en der mensen. En hij noemt de onderwijzer hier enkele namen en die worden in het toekomende verklaard. En hij gaat erop wijzen waartoe hij nu van God de Vader is geschonken. We gaan het na. Hij is onze Heere. Luister. Wie hadden we ook alweer nodig? Wij hadden een middelaar nodig die sterker is dan alle schepselen die tegelijk waarachtig God is. Daar gaat de onderwijzer. Eerst zeggen dat de middelaar Heere is. Kyrios is. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God, uit waarachtig God, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen. Dat heilige zei de engel tegen Maria, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Hij is de tweede persoon in dat goddelijke wezen. Wat zeiden we vorige week? Dat ontdekte volk, dat gaat erachter komen, dat wanneer er geen verlossing uit de hemel komt, dan is het klaar, afgesneden, voorbij, verloren. Er is een volk wat zegt, de zaligmaker moet uit de hemel komen. Anders kan ik nooit gezaligd worden. Luister nu eens. Deze Heere komt uit de hemel. Waar de mens geen antwoord meer geven kon. Op de vraag, mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kwam er een antwoord uit de hemel. Kwam er een antwoord bij God vandaan. En wordt dat een onuitsprekelijk wonder. Dat de hemel zich scheurt. De Heere zich ontdekt. De middelaar Gods en der mensen tot de ziel komt. Hij komt uit de hemel. Hij komt bij God vandaan. Hij is de Heere van zijn kerk. Die de zijne verlost. Die de zijne kocht. Die de zijne tot zijn eigendom maakt. Waarom noemt gij hem onze Heere? We hopen erop terug te komen. Wie is deze middelaar? Onze Heere. Daar ligt Jacob, kinderen, bij Bethel, op een steen. Hoe ligt Jacob daar? Jongens, meisjes, hoe ligt Jacob daar? Dat is al een man van 77 jaar oud. En die heeft de middelaar nog niet aanschouwd. Dat is een man die leeft op de belofte. We komen er zo op terug. In onze derde gedachte. Hoe ligt die man daar? Die is alles kwijt. Het is een vluchteling. Hij heeft wel de belofte van zijn vader meegekregen. Maar de doodslager, de bloedwreker zit op zijn hielen. Esau wil hem doden. En daarom vlucht hij. Onder een geopende hemel. Of moet ik zeggen een gesloten hemel. Onder de open hemel legt hij zich te slapen met een steen onder zijn hoofd. En dan gaat er een wonder gebeuren, kinderen. Want de Heere geeft Jacob een droom. En weet je wat Jacob nu gaat zien? Toen hij nog in de buik van zijn moeder zat, toen greep hij al de verzenen van zijn tweelingbroer. Ik moet eerst geboren worden. Maar dat lukte niet. En toen zijn tweelingbroer Esau van de jacht kwam en dat rode wilde slorpen. Toen zei Jacob, verkoop mij vandaag je eerstgeboorterecht. En dat deed Esau nog ook. Had Jacob er wat aan? Als ik mijn zaligheid moet kopen, gemeente, kunt u zeggen welke zaligheid dat is? Dat stelt niks voor. Dan probeert hij met liegen en bedriegen bij zijn oude blinde vader Isaac de zegen te krijgen. Die krijgt hij ook. En dan komt hij erachter dat Esau hem wil doden. En dat zou Esau gedaan hebben ook. En zo ligt hij daar. En nu is Jacob altijd maar bezig geweest om van beneden naar boven te werken. En die is erachter gekomen, zo kan het niet meer. Dat is afgesneden. Dat is onmogelijk. Dan ligt hij daar. En dan gaat God werken, dat eenzijdige, soevereine, goddelijke genadewerk. De openbaring van de Zoon, van zijn eeuwig welbehagen. De hemel scheurt zich open. Die ladder die komt uit de hemel, kinderen. Die ladder die wordt op de aarde gesteld. En zie, een ladder, welke opperste aan de hemel raakt. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie, wat ziet Jacob in de derde plaats? Hij ziet de Heere op de ladder. Jacob ziet God in Christus op de ladder. En als hij dat ziet, wat er dan in zijn ziel omgaat, horen we als hij wakker wordt. Gewisselijk, zegt hij, God is aan deze plaats geweest. Deze plaats is vreselijk. Dit is niet dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Ziet u, de hemel ging open. Onze Here, Jezus, zegt de onderwijzer, daar staat die leerling, daar staat die arme zondaar, daar staat die schuldige boeteling, zo ellendig, doorstoken, doorpriemd, verslagen, hij weet het niet meer. Here, ja, maar ja, is hij God? Hoe moet het nu toch? Hoe moet het nu? Hoe kom ik bij die Here? Hij heet ook Jezus. Hoort u dat? Dat betekent zijn menselijke natuur. Zo was hij onder de mensen bekend. Jezus van Nazareth. Jezus, de zoon van Jozef. Jezus, zijn persoonsnaam. Jezus, zo zou hij heten. De engel zei tegen Maria, de Heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden, en gij zult zijn naam heten, Jezus. Als haar ondertrouwde man Jozef in de grootste raadsels en onmogelijkheden komt zoals nimmer tevoren, en het niet meer weet. Zijn ondertrouwde vrouw is zwanger van een ander. Dan komt hij in de nood. Weet het niet meer. Kinderen. Dan krijgt hij Jozef in het Nieuwe Testament een droom. En dan gaat de engel hem wat zeggen. Je moet Maria maar tot je nemen, hoor Jozef. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Hij nam de menselijke natuur aan. En Jozef, hij moet Jezus heten. Zul je zijn naam Jezus noemen? Want hij zal zijn ellendig volk zalig maken van hun zonde. Hij zal ze van hun zonde gaan verlossen. Hij zal ze terug tot de Here gaan brengen. Dat zal die zaligmaker Jezus doen. Begrijpt ge, gemeente, voor Jozef en Maria was de openbaring van die naam als een olie die in hun ziel werd uitgestort. En wat kregen ze toen? Een onbevattelijke liefdesbetrekking. Veel sterker dan de natuurlijke, op dat kind waarvan Maria zwanger werd. Want dat was, is hun zaligmaker. Kom, kent ge zijn naam? Zo weet ge ook dat hij de Christus heet. Dat is zijn ambtsnaam. Van God de Vader verordineerd, met de Heilige Geest gezalfd, om middelaar Gods en der mensen te zijn, tot onze hoogste profeet, tot onze enige hoge priester, tot onze eeuwige koning. Zit ge in uw bank thuis op uw stoel, dwaas, blind in het hemels wegen, verduisterd, geen ogen om te zien, u weet het niet, u weet het niet. Wie is deze middelaar? Hij is de hoogste profeet. Door zijn lieve geest onderwijst hij dwazen, om ze te brengen in het rechte spoor. Hij onderwijst ze waarin, in de drie stukken, hoe groot hun zonde en ellende zijn. Dat doet deze Christus, is hij niet uitnemend, dierbaar, om mij mijn ellende te tonen, niet om mij verloren te laten gaan, maar om mij tot zich te trekken. Dat doet hij door zijn lieve geest. Als deze Christus in zijn profetische bediening mijn hele leven openlegt en er van mij niks anders overblijft dan een heilwaardige zondaar, zegt deze Jezus, zie op mij, want ik ben van de Vader gezalfd tot een enige hoge priester, opdat ik met één offerande in eeuwigheid zou volmaken al degenen die geheiligd worden. Dan onderwijst de Heilige Geest, hebt ge geen kwadrantpenning om te betalen, hebt ge een hemelhoge schuld, hebt ge een verloren leven, hebt ge alleen maar ongerechtigheden, deze hoge priester, die hoge priester is over het huis Gods, heeft de gerechtigheid verworven, die redt van de dood. Want hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt al degenen die geheiligd worden. Nu is er een erfenis gemeend. Die zijn niet alleen dwaas en blind in 's hemels wegen, maar die hebben blijvend de regering en de leiding nodig van deze middelaar. Ze voelen het. Ze zijn en blijven een bedelkind, arm en naakt en blind. En als ze denken, nu zal het wel gaan, dan vangen ze weer met vallen aan. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. Maar die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Hoor eens. Deze eeuwige koning, die overste leidsman en die voleinder des geloofs. Hij vergeet en begeeft en verlaat de zijnen wel nooit niet. Maar hij neemt ze bij hart en hand. Hij leidt en regeert zijn kerk door dit aardse tranendal, door de woestijn van het leven, in de weg van de ware heiligmaking. Voelt ge? Want waar gingen u deze zondaar om? Die middelaar die is van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, opdat ze weer een bestaan voor God zouden hebben, opdat ze het beeld Gods weer zouden terugkrijgen, opdat ze weer met God zouden verzoend worden. Begrijpt u? Hij is van God geschonken tot een volkomen verlossing. Weet ge, de eeuwige zaligheid is verdiend door deze middelaar Gods en der mensen in een weg van kribbe naar kruis. Hij heeft de loopbaan gelopen voor zijn ganse kerk. En in zijn kracht mogen nu al de zijnen volharden. En die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Er is een erfenis in ons midden gemeend. Als ze gaan sterven, worden ze verlost van een lichaam der zonde en des doods door deze zaligmaker. En straks komt de jongste dag. Dan worden hun lichamen weer met hun zielen verenigd. Dan worden ze de Heere tegemoet gevoerd in de lucht om altijd bij de Heere te zijn. Dan zijn ze voor eeuwig verlost van alles waarvan ze hier verlost moeten worden. Deze middelaar is van God geschonken. Wat een onbevattelijk wonder. Niet één Adamskind vroeg erom. Adam en Eva vluchten bij God vandaan. Wij liggen diep verloren krachtens onze bondspreuk. Maar nu heeft God gezorgd voor een middelaar. Niet alleen voor een middelaar gezorgd. Hij zal die middelaar gaan schenken, gaan wegschenken aan een doodschuldig volk. Want met alles wat er in het leven gebeurd is, niets anders dan de dood overhoudt, maar geen nood. Want deze zaligmaker is van God geschonken. En mogen ze hem door het geloof aannemen, naar de maat het Gode behaagt. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. We gaan ervan zingen. Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Psalm 118, vers 10. Middelaar Gods en der mensen zijn beide naturen, zijn heerlijke persoon, zijn heilig evangelie. Waaruit weet gij dat? Deze leerling die wil niet over één nachtijs gaan. Als nu deze geoefende christen zo heeft geroemd in zijn Heere, in zijn zaligmaker, in zijn middelaar, in de Christus, dan wil hij toch wel eens weten hoe deze onderwijzer, deze geoefende christen, daar is aangekomen. Want als nu deze geoefende christen dat heeft geleerd, dan wil hij weten waar en waaruit en hoe. Want wie weet, mocht hij hem dan ook ontmoeten, mocht hij hem dan ook leren kennen. Hij vraagt aan die geoefende christen, hoe weet je dat nu? Wel, zegt die man, dat weet ik uit het heilig evangelie. Want weet je, dat heilig evangelie, dat heeft God voor het eerst zelf, toen hij uit de hemel kwam, geopenbaard. En daarna heeft hij je door de patriarchen laten verkondigen, door de ceremonieën der wet laten afbeelden. En alle profeten hebben erover gesproken. En de schrift is duidelijk, zegt deze geoefende christen, ten laatste van alle zond hij zijn zoon. We gaan naar het antwoord, gemeend, uit het heilig evangelie. Even opletten, waaruit kent gij uw ellende? Dat is uit de wet Gods. Zult ge onthouden dat de wet ons Christus niet doet kennen? Hoe keurig u ook leeft, hoe onberispelijk misschien, uit de werken der wet wordt voor God geen vlees gerechtvaardigd. Uit de wet leert ge Christus niet kennen. Dat is een onmogelijkheid. Door de wet is de kennis der zonde. En de wet is wel een tuchtmeester tot Christus. Dat is waar. Hoe leren wij de zaligmaker kennen? Uit het heilig evangelie. Dat is dat heilige evangelie van vrije, soevereine, eenzijdige, goddelijke genade. Waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt. De zonder op het diepst wordt vernederd. Die vernederde zonder op het bondest wordt vertroost. Die vertrooste zonder wordt aangezet tot een allerinnigste godsvrucht. Dat is dat heilig evangelie waarin die ene naam onder de hemel, onder de mensen tot zaligheid gegeven, verklaard wordt. Dat is dat evangelie waarin de Heere Jezus Christus verklaard ligt. Dat is dat evangelie wat ons die ene weg wijst, de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot een vader dan door hem. Hoe gaat dat nu eigenlijk in het leven, gemeente? Ja, dat tekent de onderwijzer ons zo uitnemend schoon. Ga maar mee naar paradijs, daar moeten we immers naartoe. Heeft God hem eerst beloofd? Aan wie heeft God hem nu beloofd? Aan een doodschuldig, vloekwaardig mensenpaar. Dat bevende bij God vandaan was gevlucht. Dat door God was teruggeroepen. Voor zijn rechterstoel was gedagvaard. Heeft beleden dat ze hebben gegeten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat ze de eeuwige dood zich hebben waardig gemaakt. Toen openbaarde God de Heere Jezus Christus in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzenen vermorzelen. En daar mocht dat mensenpaar met een heerlijke belofte bij God vandaan gaan. Hoe doet de Heere dat nu? Kent ge dat nu, gemeente? Toen de deur voor u geheel gesloten was, of voor Adam en Eva, gemeente, was het één grote onmogelijkheid, hoor. Ze stonden voor hun rechter. Ze hadden gegeten, zich doodgezondigd. Kent ge die gesloten deur? En dan komt er een stem uit de hemel. Door middel van het woord. Dan wordt de deur bij God vandaan geopend. Was u er toen? Ik zal liever zeggen, toen begon het pas. Een leven op de belofte. De Heere manen op zijn woord. Hou vast aan de belofte. Rijkhalzen naar de vervulling. Zwanger van de belofte. Met een adventsverwachting over de aarde. Dan gaat de Heere de heilige patriarchen onderwijzen. We breiden het niet uit, het is tijd. Jacob roept het uit. Juda, hij zei het. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Die krijgt het evangelie in het oog. En mag het doorgeven aan zijn kinderen. En dan gaan de profeten spreken door de hele schrift. En Christus wordt hoe langer hoe meer verklaard. Kent ge de uitdrukking van binnen in uw ziel? Dan krijgt Christus gestalte in uw leven. Dan zeggen de profeten wie hij zal zijn. Waar hij zal geboren worden. Wanneer hij zal geboren worden. Uit wie hij zal geboren worden. Zijn maagd zal zwanger worden en een zoon baar. Zijn naam Emmanuel heten. Gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda uit. U zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Daniel profeteert zijn tijd. 70 jaar weken. Zo onderwijst de Heer zijn kerk. En de profeten die gaan spreken. Het woord dat wordt verklaard en het heilige evangelie door de hele schrift. Dat krijgt zulke onschatbare waarde. Want ze zoeken die parel van grote waarde. En allengskens wordt duidelijker wie hij is. Dan is hij in de offeranden en de ceremonieën afgebeeld. Wat gaat nu dat volk leren, gemeend? Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder voldoening geen verzoening. Dat is een samenvatting. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Want er is door de Zoon Gods volkomen genoeg gedaan. En dan zendt God zijn Zoon. Mag de kerk hem omhelzen, wordt hij gelegd in de handen van Simeon. Eigent hij de middelaar, van God geschonken, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Nu laat ge Heer uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Nu hij de zaligheid, zolang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. En Simeon stemt in met de bruid. Mijn liefste, zegt hij, is blank en rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Zulke een, dat is mijn liefste. Zulke een, dat is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. We zingen Psalm 45, het eerste vers. Thank you. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.